Uiteraard is het verband belangrijk, maar de eerste vraag mag niet het verband zijn. De eerste vraag moet uw uitgebreide anamnese zijn, uw eerste beoordeling, welke discipline is. En dan kan je starten met, oké, welk verband ga ik hier gaan plaatsen op de wonden.
Welkom bij Zorgklap, de podcast van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, waarin we het hebben over alles wat er echt toe doet in de thuisverpleging. In deze aflevering praat ik samen met Koen Kortebeek en Laurence de Poter over complexe wondzorg. Welkom Koen en welkom Laurence.
Dank u wel.
Koen, jij bent wondzorgcoördinator bij ZAS, dat is het ziekenhuis aan de stroom.
Dat klopt.
En Laurence, jij bent de referentieverpleegkundige wondzorg bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen in regio Herentals.
Klopt.
Dat is een hele mond vol.
Ja.
Zet dat eens op een naamkaartje, dat is een serieus kaartje. Jullie zijn dus allebei gespecialiseerd in wondzorg, ideaal voor deze aflevering. Koen, van waar de interesse in dat specifieke domein?
De interesse in dat specifieke domein is eigenlijk stilaan ontstaan gedurende mijn loopbaan. Ik ben 28 jaar geleden gestart als verpleegkundige op een afdeling algemene chirurgie. En algemene chirurgie wil ook zeggen uiteraard wondzorg, maar ook wondcomplicaties, complexe wondzorg. En daar is eigenlijk alles een beetje gestart. Op algemene chirurgie hadden wij ook patiënten met stomazorg liggen. Dan ben ik eerst mijn postgraduaat stomazorg, stomafistelincontinentiezorg gaan volgen, wat uiteraard ook niet helemaal kan losgekoppeld worden van wondzorg. En dan zijn we eigenlijk stilaan in een stroomversnelling terechtgekomen. Ben ik mij verder gaan specialiseren echt in wondzorg, omdat ik ook zag dat je als wondzorgverpleegkundige, wondzorgexpert, echt wel het verschil kan maken voor bepaalde patiënten om eventueel tot een ideale wondzorg, een ideaal wondbeleid of tot wondheling te komen.
Ja. Laurence, jij bent op vrij jonge leeftijd in de functie van referentieverpleegkundige gerold, gespecialiseerd dan in wondzorg. Hoe is dat gegaan bij jou?
Mijn mama die is in oktober 23 zwaar ten val geraakt met de fiets, waardoor dat ze eigenlijk een heel grote wonde had aan haar onderarm. Okay. Ik ben elke keer met haar mee op controle gegaan naar het ziekenhuis. Ik heb samen met de behandelende arts ook naar de wondzorg iedere keer kunnen kijken. Op een gegeven moment gaf ze mij aan van kijk, zie, ik heb toch wel last aan die wonde. Ik heb precies de indruk dat dat product toch niet het ideale is. Ben ik samen met de behandelende arts in contact gekomen en hebben wij samen besproken van kijk, zie, kunnen we toch niet overschakelen naar iets anders. De behandelende arts had dan verteld van ah ja, weet je wat, we kunnen dat wel eens proberen. De wonde is uiteindelijk heel mooi genezen geraakt, waar ik heel trots op was. Ja. En ik had dan chance dat begin vorig jaar bij ons de vacature vrij kwam als referentieverpleegkundige wondzorg. Ik heb daarvoor gesolliciteerd en ik had geluk dat ik ze had.
En nu zit je hier.
Ja, klopt.
Wat een mooi verhaal. In het Engels zeggen ze dan meant to be.
Zeker weten.
Ja, referentieverpleegkundige, wat is die functie juist of wat houdt dat juist in?
De functie bij ons is eigenlijk, ik werk ook gewoon nog als gewoon verpleegkundige, dus ik werk nog gewoon op de baan. Maar ik ben eigenlijk de persoon die dan mijn collega's gaat helpen of ze hebben problemen met de wondes, dan kunnen ze mij contacteren en dan ga ik samen met hun, samen met de behandelende arts, gaan wij dan op zoek naar de juiste behandeling.
Een beetje een expert in het domein en een klankbord voor de collega's.
Ja, klopt.
Koen, jij bent dan weer wondzorgcoördinator bij ZAS. Wat houdt jouw functie juist in?
Ik ben inderdaad één van de coördinatoren van ZAS. Ja. Wij zijn met drie coördinatoren, omdat wondzorg heel wat inhoudt. We zijn met ZAS ook een heel groot ziekenhuis in België, maar ook op Europees niveau. En dat houdt in, ja, het is inhoudelijk iets te groot om heel het wondzorggebeuren bij één iemand onder te brengen. Daarmee hebben we het in drie grote onderdelen opgesplitst voor ZAS. We hebben een coördinator die zich vooral ZAS-breed bezighoudt met alles wat dat stomazorg betreft. Iemand dat het brede deel van wondzorg opneemt en decubitus en decubituspreventie. ZAS-breed zit ook bij mij voor heel ZAS. Daarbuiten hebben wij een aantal campussen die we eigenlijk mee coördineren. Campus Augustinus, Vincentius en Sint-Josef zitten onder mij. Dus hele teel rond wondzorg, ambulante wondzorgconsultaties, diabetische voetkliniek. Dat zit ook helemaal in mijn takenpakket.
Ja. Een goed gevuld takenpakket.
Een goed gevuld takenpakket.
Maar wel zeker zeer interessant, denk ik.
Heel boeiend, ja. En al onze dagen zijn heel verschillend. We hebben een deel van onze agenda die gepland is, maar er zijn altijd ongeplande zaken die erbij komen. Maar dat maakt het uiteraard wel boeiend voor ons. Ja, klopt.
Ja. Ik wil het eerst even hebben over complexe wondzorg. We hebben daarnet die term al horen vallen. Mm-hmm. Allereerst, wat maakt een wond complex? Vanaf wanneer spreken we van een complexe wond?
Wat maakt een wonde complex? Een wonde maakt complex dat er heel wat onderliggende factoren zijn die mee gaan bepalen of een wonde al dan niet kan helen. En er zijn heel wat patiënten met onderliggende factoren die mee gaan bepalen dat een wonde moeilijker heelt. Mm-hmm. Wat maakt dat het een complexe zaak is om die wonde geheel te krijgen uiteindelijk. Het is ook niet mogelijk om alle wonden geheel te krijgen, want daar staan we niet altijd bij stil, maar dat is wel effectief zo. Als we dan bijvoorbeeld gaan kijken naar patiënten op oncologie, waar we wonden hebben die veroorzaakt zijn door de kanker, daar kunnen wij als wondzorgverpleegkundigen er niet voor zorgen dat die wonden ooit gaan helen. Nee. We kunnen wel die patiënten helpen, we kunnen de geur mee behandelen, we kunnen die infectie bestrijden, maar we kunnen er niet voor zorgen dat de kanker uiteindelijk geheelt. Dat gaat de behandeling moeten doen. Dat gaat de chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie moeten doen.
Snap ik. Laurence, is dat iets dat jullie veel tegenkomen in de thuisverpleging, die complexe wondzorg? En zie je daar ook een evolutie in, van pakweg een paar jaar geleden tot vandaag?
Jawel, het is wel echt iets dat wij in de thuisverpleging wel merken dat het wel meer komt.
En vroeger kwam dat weinig voor? En vandaag...
Het is altijd wel voorgekomen, maar het is nu wel veel meer tegenover vroeger.
En daardoor moeten ze ook die kennis mee evolueren van die thuisverpleegkundigen natuurlijk, kan ik mij inbeelden. Negatieve druktherapie bijvoorbeeld, hoe is dat mee geëvolueerd?
Dus dat is bij ons eerst een pilotenproject geweest. We hebben dan eerst zo in verschillende afdelingen gaan kijken van is het haalbaar voor ons? Uiteindelijk hadden we dan toch zo wel iets van het is haalbaar, maar het is ook wel heel belangrijk dat er een goede samenwerking is met de ziekenhuizen. Dus die vaktherapie, negatieve druktherapie, wordt bij ons wel meer gedaan dan vroeger.
Je zei het al, hè. Communicatie met de ziekenhuizen is ook belangrijk. Omdat patiënten ook snel naar huis gaan, via projecten zoals OPAD. Wat betekent dat voor de thuisverpleging, dat die patiënten sneller in die thuisomgeving terechtkomen?
Wat dat voor ons eigenlijk betekent, is dat het heel belangrijk is dat wij een heel goed contact hebben, zowel met de ziekenhuizen als met de behandelende artsen. Want ja, we zijn als thuisverpleging altijd wel alleen. We hebben wel een team waar dat we achter staan, maar het is wel heel belangrijk dat de ziekenhuizen, dat we wel samen op één lijn staan.
Koen, ik denk soms dat er een afweging moet gemaakt worden. Ook in het ziekenhuis, kan dit thuis gebeuren? Moet dit hier gebeuren? Hoe maken jullie die afwegingen? En hoe moeilijk is dat soms?
Dat is heel moeilijk, omdat er uiteraard ook wel beddendruk is naar de ziekenhuizen toe. En dat hospitalisatieduur trachten we te verkorten in plaats van te verlengen. Maar soms is het wel noodzakelijk inderdaad om patiënten effectief op te nemen en langer op te nemen voor de patiënt terug naar huis kan. Er zijn heel wat factoren die daarin meespelen. De patiënt zelf uiteraard staat daarin centraal. Hoe groot en hoe complex is de wondproblematiek voor de patiënt, maar ook hoe is de thuissituatie van de patiënt? Hoe sterk cognitief is deze patiënt? Wat is het sociale netwerk bij de patiënt eventueel thuis, met al dan niet mantelzorgers dat maakt of de patiënt naar huis kan? Hoe zijn de hygiënische of woonomstandigheden van deze patiënt om naar huis te gaan? Dat zijn een heel aantal zaken waar dat heel wat disciplines bij betrokken worden, onder andere ook de sociale dienst, om te bekijken van wat is er eventueel noodzakelijk om deze patiënt op een goede manier in ontslag te laten gaan.
Jullie moeten werken als een geoliede machine, Laurence, als ik het zo hoor, om die opvolging echt wel heel strak te houden. Want ik kan me soms inbeelden dat ook situaties thuis veranderen en dat die thuisverpleegkundige op tijd moet signaliseren hey, hier moet iets aan gebeuren.
Je kunt beter altijd, als je met problemen zit, altijd contact opnemen met de behandelende arts of met het ziekenhuis, dat je wel samen tot een mooi eindresultaat kunt geraken.
Die samenwerking als een geolied team, dat is duidelijk. Welke afspraken maak je zo best in de opstartfase, als je zoiets gaat opstarten, die complexe wondzorg eventueel thuis, vanuit het ziekenhuis?
Je gaat zeker eerst samen met de patiënt samen zitten, ook met de sociale dienst, eigenlijk voor na te gaan van is het haalbaar, is het mogelijk om het in de thuisverpleging te laten doorgaan? Dat is eigenlijk het hele belangrijke eraan.
Ja. Koen, ik heb me laten vertellen dat tijd nemen in die eerste fase, die opstartfase, dat heel veel problemen kan voorkomen. Als je die fase goed en met veel tijd opstart.
Ja, dan gaan we veel problemen voorkomen. Belangrijk is dat we daar inderdaad alle factoren meenemen. Wat moeten we meenemen? We moeten uiteraard de beoordeling doen van de wonden zelf. Een goede anamnese is enorm belangrijk. Een goede anamnese, actieve beoordeling van die wonden. We moeten ook gaan kijken naar, en we hebben het er juist al vernoemd, die multi-interdisciplinaire samenwerking. Welke disciplines moeten we hier allemaal betrekken? We moeten dat eigenlijk wat coördineren. Dat is onze belangrijke coördinerende rol, om al die disciplines bij elkaar te krijgen rond de patiënt in het kader van de wondproblematiek, maar ook de totale problematiek. De patiënt in zijn geheel, het holistische gegeven eigenlijk, het multi-interdisciplinaire gegeven, om dan te gaan bekijken welke onderliggende factoren spelen hier nog eigenlijk een belangrijke rol en kunnen we eventueel gaan bijsturen of corrigeren. Ook op gebied van preventie kan dat het geval zijn. Om dan te gaan bekijken ook, oké, wat is nu ons lokale behandelplan van die wonden? En dan te gaan evalueren. We moeten ons uiteraard ook doelstellingen opstellen. Dat is heel belangrijk, zowel in de thuiszorg, maar ook in het ziekenhuis. Laat ons doelen stellen, zowel voor onszelf als naar de patiënt toe. Wat zijn onze doelstellingen hier bij de behandeling op korte termijn en op lange termijn?
Ja.
En afhankelijk daarvan kunnen we gaan aftoetsen bij een evaluatie. Op korte termijn zijn onze doelstellingen behaald, al dan niet? Of hoe zit het op lange termijn? En moeten we gaan bijsturen in ons plan? En dat plan, want ik heb het nu eigenlijk allemaal een beetje chronologisch opgenoemd, dat noemen ze eigenlijk het Time-CDST-model. Dat is het model dat ons helpt om chronologisch dat allemaal te gaan overlopen en te gaan evalueren om te bekijken van waar moeten we hier of daar nog bijsturen om eventueel tot wondheling te komen, als het mogelijk moest zijn. Hè? Want het is niet bij alle patiënten mogelijk, zoals ik daarnet in, bij oncologische patiënten bijvoorbeeld benoemd heb.
Het is een tool die je gebruikt om dat proces mee op te volgen.
Klopt, ja.
Patiëntparticipatie heb je ook vernoemd.
Ja,
is heel belangrijk. Ja. Maar Laurence, ik vraag me dan wel af, waar ligt die grens dat die patiëntparticipatie soms botst met veiligheid, met gezondheid, met een gebrek aan ziekteinzicht? Hoe pak je dat aan?
Het is eigenlijk heel belangrijk dat je daar ook met de mantelzorger gaat samenzitten. En ook met het ziekenhuis, met de behandelende artsen, eigenlijk samen gaan zien van, kijk, is het mogelijk of is het niet mogelijk? En ja, dat is heel belangrijk.
Het is soms ook een antwoord dat wordt bijgesteld, vermoed ik. Dat is niet altijd even
leuk
of niet altijd even makkelijk om die boodschap te brengen, denk ik.
Nee, is ook zo. Is ook zo. Als de patiënt kiest voor ik wil naar huis gaan, en ze beslissen toch van kijk, zie, het is niet haalbaar in de thuissituatie, dan maakt het voor de patiënten niet gemakkelijker, want dat wil zeggen dat ze een langere liefduur in het ziekenhuis hebben.
Hoe vinden jullie dat je als zorgprofessional dan best kan informeren over wat er kan gebeuren als die noodzakelijke zorg niet wordt opgevolgd? Soms ook een moeilijk gesprek om te voeren, denk ik, maar wel een heel noodzakelijk.
Dat is een heel noodzakelijk gesprek. Dus ik denk dat het inderdaad zo is. Bepaalde patiënten die ervoor kiezen om toch ons voorgesteld behandelplan niet volledig te volgen. Ja, het kan. We zijn met personen, we zijn met mensen bezig. Mensen die expliciet die keuze maken, dat kan. Maar het is onze plicht om die patiënten op een correcte manier te informeren wat de gevolgen kunnen zijn als het voorgesteld behandelplan niet gevolgd zijn. Hè. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de patiënt zelf? Dus informatie is daar wel heel belangrijk naar die patiënt toe.
Er is me ingefluisterd dat er soms wordt gezegd in wondzorg leiden verschillende wegen naar Rome. Hoe belangrijk is het dan dat die patiënt de juiste en misschien wel uniforme uitleg krijgt van ik denk aan een huisarts, een specialist, een verpleegkundige, een thuisverpleegkundige, dat al die verschillende wegen die naar Rome leiden, dat die niet verwarrend overkomen?
Klopt, dat is heel belangrijk. En ik denk dat we daar een sturende rol moeten opnemen om één bepaald pad uit te kiezen en dan juist te communiceren zodanig dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor een patiënt. Hè. Ook naar therapie trouw is dat enorm belangrijk. Wat uiteraard niet wil zeggen, en dat wil ik toch wel benadrukken, dat het eerste voorstel naar behandeling dat gegeven werd, dat dat niet kan bijgestuurd worden, hè, zoals u daarnet zei. En daar moeten wij inderdaad wel in overleg gaan, want bijvoorbeeld een patiënt die ambulant op de wondzorgconsultatie komt, dat is één contactmoment waarop wij de patiënt zien, maar de hele thuissituatie wordt eigenlijk beter gemonitord en gezien door de thuisverpleegkundige die daar komt. Dus het kan zijn dat wij een bepaald behandelplan opstellen en dat de thuisverpleegkundige zegt, dat lukt maar tot op een bepaald niveau, kunnen we hier of daar niet bijstellen. En dat kan, absoluut. Maar daar is het enorm belangrijk om rechtstreeks met elkaar in overleg te gaan en niet via de patiënt. Nee. Dat er niet via de thuisverpleegkundige naar de patiënt gecommuniceerd wordt, van de patiënt naar de wondzorgverpleegkundige of omgekeerd van de wondzorgverpleegkundige naar de patiënt. De patiënt mag daar geen speelbal zijn of geen tussenrol spelen tussen de wondprofessionals of de...
De wondzorgprofessionals, want die zei tegen mij en die zei tegen mij.
Ja.
Laurence, op het veld en op ronde, merk jij dat die communicatie goed loopt? Of zeg je, daar is wel nog ruimte tot verbetering?
Nee, eigenlijk, de communicatie loopt wel redelijk vlot. Allee, we hebben wel de indruk, het is niet altijd even gemakkelijk om het ziekenhuis te contacteren, maar ten aanhoudende wint altijd. Dus over het algemeen lukt dat wel goed.
Maar communiceren.
Is heel belangrijk in de verpleging.
En uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering, ik zal het zo zeggen. Hè. Dat is er zeker en vast. En ik denk dat er ook noden zijn om die communicatie te verbeteren in de toekomst. Er zijn al heel wat hulpmiddelen, maar ik denk dat het daar echt nog wel beter kan om mogelijkheden te voorzien waarop dat thuisverpleging en dan woonzorgverpleegkundigen of ziekenhuizen, eerste, tweede lijn, op een veilige manier met elkaar kunnen communiceren en eventueel informatie delen. Zolang het ook gewaarborgd is dat al die gegevens beveiligd zijn naar de patiënt toe. Maar die middelen daar beschikken wij ook nog niet zo over. Als ik dan denk aan middelen zoals Medibridge, waarin artsen met elkaar kunnen communiceren via de elektronische patiëntendossier en snel via Medibridge met elkaar contact opnemen, die middelen hebben wij eigenlijk als verpleegkundigen op dit moment niet. En daar denk ik dat er nog wel een heel grote ruimte voor verbetering
is. Er is ruimte tot verbetering, maar ik hoor meteen ook al, als je die time tool gebruikt, als die al de leidraad is in het opvolgen van dat proces, als je al met dezelfde objectieve criteria werkt, dat je al een hele belangrijke eerste stap zegt. Ik heb ook nog een vraag uit het werkveld van jullie, iemand die met een vraag zit. Daar gaan we even naar luisteren.
Dag collega's, ik ben Lieve uit Geel. Ik verzorg een grote wonde aan het linkerbeen van mijn patiënt nadat hij van de trap gevallen is. Ondertussen zijn we 10 dagen verder en zie ik eigenlijk geen verbetering. Kan ik best een ander verband gebruiken? Misschien is er een nieuw en beter wondzorgproduct op de markt? Wat zeg ik tegen de patiënt over wanneer het opgelost zal zijn?
Ik zie jou meteen knikken, Koen.
Ja, dat klopt. Ik mis natuurlijk heel wat informatie om op die vragen te kunnen antwoorden. Een verband is één ding. Alle onderliggende factoren, zoals ik er juist heb gezegd, is een andere zaak. En je kan een patiënt zo ver mogelijk verder helpen als dat op een bepaald moment stopt. Als de middelen op zijn in de thuissituatie, dan is niet altijd een ander verband de oplossing. Dan kan het zijn dat er andere onderliggende factoren zijn waardoor dat die wonden niet heelt. Ik weet ook niet, is een diabetespatiënt, is een patiënt die anticoagulatie neemt, waardoor er ook een groot onderliggend hematoom is dat misschien moet gedraineerd worden. Dat zijn allemaal informatie die we op dit moment niet hebben. Dus ik denk dat dit eigenlijk wel verder moet bekeken worden. Dus daar denk ik dat een juiste doorverwijzing van de eerste lijn naar de tweede lijn naar eventuele wondzorgconsultatie noodzakelijk is, zodanig dat we daar de juiste discipline kunnen betrekken om te bekijken welke onderliggende factoren hier nog niet aan bod zijn gekomen.
Je haalt iets heel belangrijk aan, denk ik. Die anamnese blijft super belangrijk en die achtergrondinformatie.
Klopt.
Elke wonde heeft een ander verhaal, denk ik.
En eigenlijk is dat zelfs nog iets belangrijker dan het verband dat erop gaat. Uiteraard is het verband belangrijk, maar de eerste vraag mag niet het verband zijn. De eerste vraag moet uw uitgebreide anamnese zijn, uw eerste beoordeling, welke discipline is. En dan kan je starten met, oké, welk verband ga ik hier gaan plaatsen op de wonden.
Dan is er ook die vraag die jullie waarschijnlijk al honderden keren hebben gekregen. Wanneer zal dit opgelost zijn? Hè? Een patiënt zit met een complexe wond en die heeft eigenlijk maar één vraag. Wanneer ben ik hier vanaf? Hoe pakken jullie dat aan om over timing te spreken met een patiënt?
Ja, ik denk dat het de meest gestelde vraag is inderdaad van een patiënt, van wanneer is dit opgelost? Afhankelijk van de patiënt en afhankelijk van de situatie kunnen we eigenlijk een korte en lange termijn beter inschatten. Bij patiënten met grote onderliggende vasculaire problematiek, diabetes of patiënten op oncologie, is dat moeilijker om daar een voorspelling te gaan maken. Maar er zijn bepaalde situaties bij patiënten die niet te veel onderliggende factoren hebben, die nog redelijk jong zijn, een normale wondhelingsproces gaan doormaken, kunnen we soms gemakkelijker een voorspelling gaan maken van het zal ongeveer op die termijn zijn, of die termijn dat u moet rekenen om tot een volledige wondheling te komen. Bij andere patiënten durf ik geen voorspelling maken en durf ik dat ook willen zeggen. Van, ik kan op lange termijn hier niet voorspellen waar we gaan uitkomen. We kunnen alleen ons best doen en inderdaad daartussen doelen zetten en zetten. Op korte termijn is het eigenlijk de bedoeling, een patiënt komt binnen met een grote geïnfecteerde wonde en is op ons korte termijn doel eigenlijk van infectiecontrole. Dat is ons eerste doel. Hebben we geen infectiecontrole, gaan we ook niet tot wondheling komen. Is de infectie onder controle, moeten we verder bekijken. Hoe ver staat die wonde? Wat moet er nog verder gebeuren? Om dan een volgende doel in de richting van wondheling eigenlijk verder te gaan opstellen.
Ik kan me inbeelden dat als je die timing bespreekt, als er een timing mogelijk is en je spreekt die met de patiënt, gebeurt het dus vaak in het ziekenhuis, die timing wordt vooropgesteld. Maar we hadden het daarnet al over, timing kan veranderen. Mm-hmm. Het aanpakplan kan veranderen. Mm-hmm. Die patiënt gaat naar huis. Hoe zorgt de thuisverpleging er dan voor, Laurence, dat die motivatie blijft bij patiënt, bij mantelzorger, ook als het nu eenmaal trager gaat dan eerst vooropgesteld?
Oh, dat is eigenlijk heel belangrijk dat je daar eigenlijk met je patiënt mee naar samenleeft. Je zegt tegen hun van kijk, zie, dat is het einddoel waar we naar willen werken. Het heeft allemaal zijn tijd nodig. En eigenlijk heel belangrijk, wat er in de thuisverpleging ook nodig is, is een luisterend oor naar je patiënten toe. Als ze met vragen zitten, met problemen zitten, gaat erbij zitten en luistert wat ze zeggen. Op wondzorg staat geen... Daar hebben we nooit iets bij dat we weten van het gaat binnen 3 maanden genezen zijn, het gaat binnen 4 maanden genezen zijn. Er kunnen altijd complicaties voorkomen.
En patiënten zitten ook vaak met veel vragen, denk ik.
Ja, zeker weten. Zeker weten.
Het is iets dat je dagelijks waarschijnlijk ziet veranderen en dan wil je vaak een geruststellend antwoord. We hadden het daarnet al even over de toekomst van de wondzorg. Het is een domein met veel innovaties, met veel vernieuwingen. Hoe blijven jullie daar dagelijks van op de hoogte? Want ik denk dat er, bij wijze van spreken, elke dag wel nieuwe innovaties komen. Hoe pak je dat aan, Laurence, om op de hoogte te blijven?
Wij hebben geregeld intern dat wij vormingen krijgen, waardoor dat wij dan ook als referentieverpleegkundige wondzorg meer te weten komen over verschillende verbanden, over verschillend materiaal, wat er nieuw is.
Dus innovatie enerzijds op die vormingen, maar ik kan me ook inbeelden dat je soms iets wil bespreken wat je bent tegengekomen en dat je ook bepaalde casussen bekijkt.
Ja, klopt. Tijdens onze vormingen bespreken wij ook de casussen. Soms is dat als wij als referentieverpleegkundige het ook zelf niet goed weten van wat we met een wonde moeten doen, dan kunnen we die op die moment samen bespreken en dan komen we vaak ook tot een mooi eindresultaat.
Dan kan je samen groeien eigenlijk in je rol.
Zeker weten. Dat is heel belangrijk als referentieverpleegkundige wondzorg, van dat er eigenlijk een groei is. Het is niet dat je dat zei, dat je alles erover weet. Het is eigenlijk na verloop van tijd dat je veel meer leert en ook door ervaringen van de collega's te horen.
En interne vormingen enerzijds en waarschijnlijk soms ook externe vormingen in het ziekenhuis bij jullie, bij SAS.
Dat klopt, ja. Wij organiseren zelf ook vormingen, maar we zitten ook in organisaties zoals bijvoorbeeld WCS België, waar we samen met verschillende wondzorgexperten vanuit Vlaanderen samen zitten, waar we bekijken welke vormingen we kunnen organiseren, welke topics interessant zullen zijn. Maar werken we ook bijvoorbeeld aan nieuwe guidelines, nieuwe richtlijnen die we kunnen uitwerken vanuit de wondzorgorganisatie, die we beschikbaar kunnen stellen en die ook kunnen geraadpleegd worden door ziekenhuizen, thuisverpleegkundige, woonzorgcentra. Dus we kunnen die richtlijnen van de website halen, zodanig dat we ook andere zorgverleners helpen om stilaan meer expertise op te bouwen en samen te gaan naar een grotere kwaliteit van zorg.
Zo hou je het ook wel behapbaar, denk ik. Want anders is er een wildgroei aan informatie en is dat soms heel moeilijk. Als iets vaak innoveert of als iets snel innoveert, dan zijn er ook vaak bedrijven die nieuwe oplossingen komen voorstellen. Ik kan me inbeelden dat er bij jullie bij het SAS vaak mensen aankloppen. Ik denk ook bij het Wit-Gele Kruis. Hoe blijf je kritisch op die nieuwe wondertechnologieën die worden aangeboden?
Ja, dat klopt. De meeste bedrijven komen inderdaad met een aantal wondertechnologieën. Nu, er zijn wel, en daar moet ik eerlijk in zijn, er zijn wel een aantal technologieën die ons enorm veel vooruit helpen, hebben geholpen. De voorbije jaren zijn er heel wat innovaties geweest waardoor we meer patiënten kunnen helpen of patiënten op een andere manier kunnen helpen of die meer comfort bieden. Dat is er zeker. Maar uiteraard moeten we kritisch blijven en meestal vragen wij daar dan ook bepaalde testperioden, vragen wij testmateriaal aan de bedrijven om zelf een keer te ondervinden van oké, dat is de theorie, we hebben daar wel een aantal wetenschappelijke artikels die aantonen dat dit bedrijf of deze technologie dat doet. Maar laat ons een keer binnen onze eigen organisatie kritisch bekijken welke meerwaarde deze technologie ons kan bieden. En dan denk ik dat je dat alleen kan doen door echt effectief zelf aan de slag te gaan met die nieuwe technologie en te bekijken welke opties zijn er. Ja. Het is ook zo dat bepaalde innovaties van bepaalde bedrijven in eerste instantie ontwikkeld worden voor één bepaalde behandeling, maar doordat wij als expert soms zien wat dat er breder is, of dat er meerdere mogelijkheden zijn om het breder inzetbaar te maken, kunnen we zelfs combinaties maken tussen bepaalde innovaties om toch patiënten verder te helpen.
Laurence, ik kan me dan inbeelden dat het bij jou soms nog een stap verder gaat, want je kan in een ziekenhuisomgeving nieuwe technologieën testen, gebruiken en daar heel tevreden van zijn. Maar in een thuissituatie ligt dat toch nog altijd anders. Hoe maak jij die vertaalslag van wat is een interessante innovatie en wat kan ik echt gebruiken op de vloer, op het, in het werkveld?
Heel vaak is ook de producten die dat ze komen aanbieden, je hebt er heel veel. Wij kunnen ook niet alles gaan proberen in de thuissituatie. Gelijk verbanden, salven, dat is iets waar wij wel mee aan de slag kunnen gaan. Maar je hebt ook de LPRF. Ja, dat is iets waar wij in de thuisverpleging momenteel gewoon zelf niet mee aan de slag kunnen gaan. En dat is wel iets waar ze in de ziekenhuizen kunnen doen.
En dan is die communicatie, die blijft
heel
ook belangrijk.
Belangrijk.
Ja, dat netwerk is wel vrij sterk in België, heb ik de indruk, om die informatie uit te wisselen.
Ja, we proberen dat netwerk eigenlijk altijd te verbeteren. Hè, zodanig dat inderdaad, hoe beter het netwerk en hoe breder het netwerk, hoe sneller en vlotter de communicatie ook zal voortvloeien naar elkaar toe. Dus hoe beter die samenwerking, hoe beter dat ook zal zijn voor de kwaliteit van zorg van de patiënt. Ja. Ja.
En dan gaat de patiënt er uiteindelijk beter uitkomen.
Ja. Dat is de bedoeling, ja.
Laurence, jij bent dus referentieverpleegkundige.
Mm-hmm,
je hebt al uitgelegd wat het is. Binnen Wit-Gele Kruis Antwerpen krijgen jullie ruimte om dat op te nemen, ook die innovatie te bekijken, om je echt te verdiepen in die materie. Hoe belangrijk is die ruimte die je daarvoor krijgt?
Dat is wel echt heel belangrijk, want als je gewoon als gewoon verpleegkundige in de thuisverpleging werkt, komen daar ook mee in contact, maar het is wel heel belangrijk dat wij als referentieverpleegkundigen onze andere verpleegkundigen kunnen helpen en tips en tricks kunnen geven hoe dat je eigenlijk alles op de juiste manier moet gaan gebruiken.
Ja, jij kan soms misschien tijd nemen waar niet alle thuisverpleegkundigen tijd voor hebben.
Ik als referentieverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis, wij krijgen eigenlijk specifieke momenten dat wij op huisbezoek kunnen gaan bij de patiënten. Dus eigenlijk onze patiënten die staan standaard op ochtendtoeren of namiddagtoeren of op avondtoeren opgedeeld. En als er dan problemen zijn met wondes, nemen de verpleegkundigen met mij contact op. Van zeg, kijk, Laurence, we zitten hier met een probleem. De wonde wil toch niet genezen op de manier dat wij hadden gedacht. Of het duurt allemaal veel langer. Zou jij eens kunnen langsgaan? En dan effectief, ik heb dan mijn momenten wanneer ik bij de patiënt kan langsgaan. En dan bekijk ik samen met de patiënt welk dat ons doel is, waar we naar willen werken. En dan neem ik eventueel contact op met het ziekenhuis, met de behandelende arts. Van kijk, zie, we zijn deze wondzorgproduct al een x-aantal tijd aan het gebruiken. Het geneest toch niet hoe dat het moet. Zouden we eventueel kunnen overschakelen naar iets anders? En dan door de motivatie en dan uit te leggen welk product dat wij dan zouden aankaarten, zeggen ze vaak van, kijk, je mag overstappen naar een ander wondzorgproduct.
Een belangrijke rol, denk ik, zowel in verbinding naar het ziekenhuis.
Zeker weten.
Omdat jij een centraal aanspreekpunt bent voor het ziekenhuis, ook rond wondzorg en ook omgekeerd. Naar de patiënt toe, want die het gevoel krijgt, ik word hier door een expert behandeld. Ik denk dat dat heel, heel louterend kan werken. En ook naar je collega's toe.
Ja, het is zowel fijn, want ja, als de patiënten op de gewone toeren staan, wij hebben een x-aantal patiënten die dat wij moeten afwerken, maar wij hebben niet overal de tijd om een uur gaan neer te zitten en met de patiënten een babbeltje te doen. En ik kijk zo dat ik er op mijn namiddag dat ik dat dan ga doen, er niet al te veel op zet. Dat ik echt wel de tijd kan nemen voor de patiënten. En ook gewoon om te luisteren, waar zitten ze mee, wat is het probleem. Het draait niet alleen om wondzorg, het draait eigenlijk om alles van de patiënt. Ja. En dat vind ik heel belangrijk, dat wij daar wel als referentieverpleegkundige wondzorg de tijd voor kunnen maken.
Ja, ik vind het mooi hoe je erover vertelt en hoe jij echt wel de tijd neemt om met die mensen in gesprek te gaan. Want ik denk complexe wondzorg ook als patiënt, dat is best ingrijpend. Hè?
Zeker weten. De patiënt, ze kunnen wel weggaan en ze kunnen wel iets doen, maar ze zitten altijd met een wonde die dat ze hebben. De buitenwereld zie je het niet, maar voor hun eigen is het vaak wel iets erg, hè?
Stel, ik geef jullie de magische kracht tot slot om een soort voorspelling te maken in de toekomst over complexe wondzorg, over wondzorg in het algemeen. Iets dat jullie hopen dat op termijn echt wel opgelost geraakt of echt wel aangepakt wordt. Als jullie daar dan elk één ding moeten uithalen, Koen, wat zou dat dan zijn dat je zegt, dat is nu het focuspunt, hè, voor de toekomst?
Als we echt mogen dromen dan.
Van mij mag je dromen. Ik kan niks beloven dat ik het doe uitkomen, de wens, maar het kan wel interessant zijn om te denken, hier moeten we naartoe.
Goh, ja, moeten we naartoe? Het is waarschijnlijk, denk ik, onbereikbaar, maar het is toch een droom. Als ik dan bij ons op de campus de patiënten zie met die grote oncologische wonden, eigenlijk de grote oncologische ulcussen, moet ik zeggen, die veroorzaakt zijn door het kankerproces, dat is toch wel echt heel ingrijpend voor die patiënten. En we weten dat we dat lokaal met wondzorg niet kunnen oplossen. Dus als ik dan toch een magische staf zou mogen hebben, dan zou ik eigenlijk dat bij die mensen allemaal willen ontnemen. Dat ze dan niet moeten doorgaan. Ja. En dat is soms wel moeilijk. Omdat als we met dat soort pathologie geconfronteerd worden, dat wij echt wel weten van, wij kunnen deze patiënten niet genezen. We kunnen die wel verder helpen, we kunnen die een vorm van comfort trachten te geven, maar we gaan die patiënten, of een heel deel van die patiënten, niet kunnen genezen. En dat is soms wel moeilijk. Hè. Verpleegkundigen gaan er soms ook vanuit, die wonden moet helen. Ja, niet alle wonden gaan we geheeld krijgen. Daar moeten we ons soms ook wel kunnen bij neerleggen. Als we dat zouden kunnen veranderen, dat zou een hele grote stap vooruit zijn, maar ik denk dat dat... net iets te hoog gegrepen is.
Snap ik, maar de medische wereld kan soms wel magisch lijken. Hè? Soms zijn er innovaties die we vandaag nooit zouden verwachten, die er binnen x aantal jaar toch zijn. Laurence, is er zoiets waar jij aan denkt, van daar zou ik zo graag nog op inzetten als we over die wondzorg praten?
Dat we eigenlijk elke patiënt zouden kunnen helpen, want jammer genoeg gaat dat niet altijd. Niet elke wondzorg, zoals Koen ook zei, kunnen we tot een mooi einde brengen. Soms loopt het ook af in een amputatie, waaruit het voor de patiënten ook niet aangenaam maakt. En dat zou ik wel... Allez, als ik iets zou mogen kiezen, zou ik willen dat we elke wonde op een mooie, optimale manier kunnen laten genezen en dat de patiënten eigenlijk pijnvrij door het leven kunnen gaan.
Weet wat ik heel mooi vind? Jullie hebben alle twee een droom en het gaat niet over jullie of over het proces, maar het gaat over die patiënt. Mm. Het gaat over ik zou de pijn of de last bij die patiënt willen wegnemen. Dat vind ik echt heel mooi hoe dat jullie daarover praten. En zo zie je maar dat wondzorg, ja, jullie zitten met dat ultieme doel om die mensen gewoon te helpen. Vind ik heel mooi. Elke aflevering sluiten we ook af met een boodschap van een patiënt. En deze aflevering is een beetje een speciale boodschap, want het is van een collega die tegelijk ook patiënt was. En die boodschap wil ik even met jullie delen. Bedankt, collega's. De klik met de referentieverpleegkundige wondzorg was er meteen. Hij was heel eerlijk tegen mij en ik durfde moeilijke vragen stellen. Zo kreeg ik tips om de kosten die bij een wondzorg komen kijken te beperken. Ik werk zelf in de zorg en let daar bij mijn eigen patiënten nu ook op. Ik bied vaker een luisterend oor, probeer patiënten gerust te stellen en vraag hoe de zorg voor hen verloopt. Door eens aan de andere kant te staan, kan ik nu beter inschatten wat er speelt bij patiënten. Ja, Koen. Dat is een mooie boodschap.
Dat is een heel mooie boodschap, absoluut.
Ja. Laurence, wat zegt dat volgens jou zo'n getuigenis over die impact van en goede wondzorg en goede samenwerking?
Dat het gewoon heel belangrijk is dat wij allemaal samenwerken en een mooi team kunnen vormen.
Ik denk dat jullie al een hele mooie stap aan het zetten zijn over die communicatie die er gebeurt. Voilà, ik heb hier heel veel bijgeleerd over complexe wondzorg en ik zou jullie graag willen bedanken, Koen en Laurence, voor de hele fijne en vooral ook energieke en liefdevolle uitleg. Dankjewel. En ook jij bedankt om te luisteren naar Zorgklap. Hopelijk weet je nu meer, zoals ik, over complexe wondzorg en hoe we samen het verschil kunnen maken. Ben je nu benieuwd naar nog andere thema's? Check dan zeker de andere afleveringen op je favoriete podcastplatform of op zorgklap.be, het contentplatform van het Wit-Gele Kruis van Antwerpen. Tot volgende!